BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Twee weken geleden is de Oekraïnse stad Gerson terugveroverd op de Russen. Dat is een belangrijke overwinning voor de Oekraïners. Toch blijft het leven voor de burgers moeilijk en staat een zware winter te wachten. De Russen bombarderen allemaal belangrijke voorzieningen, waardoor er voor velen geen stroom of water is. Hoe maakt Oekraïne zich klaar voor de winter? En hoe komt het land de donkere maanden door? Is het einde van de oorlog al in zicht? Daar praten we over met 5 deskundigen in BNR's Big Five van de winter in Oekraïne. En vandaag doe ik dat met Laura Starink. Ze is slavist, journalist, voormalig Rusland-correspondent voor NRC, oprichter van Raam op Rusland en auteur van verschillende boeken over Rusland. Welkom.
Dankjewel.
Voordat ik het met je ga hebben over de aanvallen op Oekraïne, de drijfveren van Poetin, wil ik graag 2 dingen van je weten. Allereerst, hoeveel Poetin de geschiedenisboeken ingaan, denk je?
Hij wilde de geschiedenisboeken ingaan als de man die de vernedering van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ongedaan zou maken. En Rusland als wereldmacht weer een plek op het wereldtoneel te geven.
Is die vernedering, zoals je het noemt, is die breed gevoeld?
Ja, die is breed gevoeld, ja. Daar wordt ook op de televisie voortdurend op gehamerd. Dat is een integraal onderdeel van het propagandaspel, zou je kunnen zeggen. Ja. En mensen voelen dat echt.
Tegelijkertijd las ik vandaag in de Volkskrant een omschrijving. Een Rus schreef daar een column naar aanleiding van het WK. Daar wordt hij omschreven als de Hitler van deze eeuw.
Ja, natuurlijk zijn er Russen die dat vinden. Maar dat is niet de meerderheid. Hè, want daar zullen we het misschien later over hebben. Maar die propaganda is nog steeds betrekkelijk effectief in Rusland. Al begint dat te slijten. Het idee dat Poetin Rusland aan het redden is, is toch nog steeds wijdverbreid onder Russen.
Hangt het dus die Oekraïne-oorlog? Winst wordt voor hem, dan is hij de held die het herstelt. Verlies is, wat is het dan?
Eind verhaal.
Dan is het voorbij.
Denk ik, ja. Ja.
Zo existentieel is het voor Poetin zelf.
Ja, en daarom kan hij ook niet opgeven.
Ten tweede, heb je nog veel contact met mensen in Rusland zelf? En wat voor verhalen hoor je van ze?
Ik heb nog wel contacten, maar veel van mijn vrienden die zijn weg. Een vriend van mij zit nu in Lviv, bijvoorbeeld in West-Oekraïne. En die schaamt zich kapot voor zijn land. En die voelt zich totaal machteloos en mislukt. Dus de meeste mensen die mijn contacten en bronnen waren, die zijn het land uit.
Er wordt gezegd dat er echt een brain drain gaande is, of
ja,
is gebeurd.
Ja, het gaat om 100.000 mensen. Ja.
Want in Georgië, we hadden het er gisteren over, zitten ook allemaal Russen, vooral IT.
Ja.
Die daar met Bob Dylan.
Ja, dus het zijn inderdaad vooral het denkend deel der natie natuurlijk dat vertrekt. En aan de ene kant is dat voor Poetin voordelig, want dan heb je minder critici.
De rest blijft weg, die blijft.
Maar wat hij niet beseft is dat hij Rusland daarmee kapot maakt.
Ja. Dat over Rusland, dan over Oekraïne. Want sinds oktober alweer bombardeert Rusland de Oekraïnse nutsvoorzieningen. Dus geen verwarming, elektriciteit, water. Het wordt een lange en koude winter daar in Oekraïne. Jij bent er geweest. Je weet hoe streng de winters kunnen zijn. Je kent ook de Oekraïnse mentaliteit. Hoe lang gaan ze dit volhouden in het land?
Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Kijk, eigenlijk had niemand verwacht dat ze het zo lang zouden volhouden als ze nu al doen. Dat is de eerste grote verbijstering, zeg maar. De solidariteit, de onderlinge solidariteit, die groeit met de dag, zou je kunnen zeggen. Met de vreedheid van de aanvallen van de Russen, de zinloosheid van de moordpartijen, et cetera. Maar zoals je al zei, kijk, als je de complete infrastructuur wegbombardeert en het wordt ijskoud en er ontstaat gebrek aan voedsel, hè, dan is het natuurlijk niet gezegd dat ze dat kunnen volhouden. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom de Oekraïners nu zo fervent doorvechten. Omdat ze zoveel mogelijk terreinwinst willen boeken voordat het ondoenlijk wordt.
Ja. Met die aanvallen wil Poetin de Oekraïnse wil breken. We hebben het eerder deze week ook gehad over het feit dat hij daarmee ook het Westen wil beïnvloeden. Want er zou een vluchtelingenstroom op gang kunnen komen en dan brokkelt de solidariteit hier mogelijk af. Tot nu toe is hij daar niet succesvol in.
Nee.
Hoe komt het dat Rusland toch verschillende inschattingsfouten, maar echt misschien wel bij voortduring inschattingsfouten maakt op dit vlak?
Nou ja, dat is dus ook een van de verrassingen van de oorlog. Hè, dat ze eigenlijk, terwijl ze steeds maar roepen dat de Russen en de Oekraïners één volk zijn, hè, en dezelfde geschiedenis hebben, en dat Oekraïners eigenlijk helemaal niet bestaan, hebben ze de mentaliteit van het land totaal verkeerd ingeschat. En
eigenlijk,
is alles wat Poetin heeft gedaan in zijn tegendeel verkeerd. Dat is eigenlijk tactisch gesproken een enorme afgang. Hoe dat kan, dat is grote mogendheid arrogantie.
Grote mogendheid arrogantie.
Nou ja, kijk, Moskou is natuurlijk Rusland, de Russische Federatie, is de grootste erfgenaam van de Sovjet-Unie. Moskou was en is de hoofdstad. En die zijn eigenlijk hoegenaamd nooit heel erg geïnteresseerd geweest in wat er zich in die republiekjes afspeelde. Daar hebben ze zich kennelijk niet goed van op de hoogte gesteld. Terwijl het zonneklaar was dat de Oekraïners, die al 8 jaar in oorlog zijn met Rusland, zich terdege aan het voorbereiden waren.
En de geheime dienst in Oekraïne is enorm verweven met de Russische geheime diensten.
Ja.
Is een enorme verwevenheid. Dus je zou verwachten dat er toch een behoorlijke informatieuitwisseling zou zijn.
Ja, maar dan komt daarbij het toenemende isolement van Poetin. Eigenlijk bestond dat al bij de annexatie van de Krim, want daar heeft hij zelf op televisie over zitten opscheppen, dat ze dat met z'n vieren hadden besloten. Nou, in dit geval was de kring van mensen die op de hoogte was ook heel klein. Er is die beroemde bijeenkomst van de Veiligheidsraad geweest, waar ze als kleuters werden afgebekt door de meester. Toen was ook aan de mimiek van de mensen was duidelijk dat voor een aantal mensen dit een contrecoeur was. Maar dat ze gedwongen werden, dat ze als het ware medeplichtig werden gemaakt door Poetin. Heel klein clubje wat hem nog echt effectief kan bereiken. En dat betekent dus ook dat hij geïsoleerd is. En wat je ziet is, dat noemden ze in de Tweede Wereldoorlog zo mooi, den Führer entgegenarbeiten. Dus je vertelt de baas natuurlijk maar een deel van de mislukkingen. Dus de vraag is in hoeverre het beeld dat Poetin heeft van het verloop van de oorlog eigenlijk überhaupt klopt.
Ja, want die heeft maar een kleine kring om zich heen en die vertellen alleen maar het goede nieuws.
Ja, precies. Ja.
Hoe rechtvaardigt Poetin zelf eigenlijk dit soort aanvallen die nu gaande zijn op Oekraïne? Die raketregens, de infrastructuur die wordt uitgeschakeld. Want Oekraïners worden ook gezien als broedervolk door de Russen.
Ja, nou ja, dat is, die rechtvaardiging is er niet. Hij zegt, hij heeft elke dag een ander verhaal. Hij zegt gewoon, de Oekraïners plegen genocide op het Russische volk. En het is een fascistisch regime en dat moet weg.
Daarvoor zijn alle middelen gerechtvaardigd.
Ja, en het tweede argument wat nu natuurlijk een belangrijke rol speelt is dat toen het allemaal niet bleek te werken, toen kwam het verhaal. Ja, maar het is een proxyoorlog. Dus de Oekraïners vechten in opdracht van de Amerikanen en het Westen. En in feite vecht het Westen door tot de laatste Oekraïner. Dat is ook wat het makkelijker maakt om het verhaal te verkopen aan de Russen. Want nu op de staatstelevisie hoor je eigenlijk alleen maar dat Rusland een soort existentiële oorlog voert tegen het complete Westen. En Oekraïne speelt daar langzamerhand een ondergeschikte rol in.
Ja. Betekent dat dan ook dat zo'n oorlog in Russische ogen makkelijk kan overslaan naar andere landen, omdat ze in oorlog zijn met het Westen?
Nou ja, we hadden dat incident in Polen, waarvan nog steeds niet helemaal vaststaat.
Die raketten die daar neerkwamen, net over de grens.
Ja, waarschijnlijk was dat een Oekraïense afzwaaier die de lucht afweer tegen een aanval op infrastructuren in Lviv in het westen van Oekraïne. De Oekraïners ontkennen dat. En daar wordt nu onderzoek naar gepleegd. Maar dat was natuurlijk voor iedereen een enorm schrikken. Want ja, dat soort ongelukken kunnen natuurlijk gebeuren. En dan hebben we het nog niet eens gehad natuurlijk over de kernwapendreiging. Dat is een heel ander verhaal. Hoewel de meeste experts het er nu wel over eens zijn dat het toch niet heel erg waarschijnlijk is dat de Russen dat aan zullen durven.
En wat ik eigenlijk bedoel ook is, Rusland zegt dus, dit is geen oorlog met Oekraïne meer, maar een oorlog met het Westen.
Ja.
En als je dus zegt, we zijn een oorlog met het Westen, dan hoeft het strijdtoneel zich misschien niet te beperken tot Oekraïne.
Nou, eerlijk gezegd denk ik dat ze daar hun handen aan vol hebben. Dus het is al... Dit is al complete imperial overstretch. Dus de Russen hebben gedacht dat ze Oekraïne onder de voet konden lopen. Dat is mislukt. En sterker nog, ze worden nu op de grond worden ze geleidelijk aan, stapje voor stapje, het gaat heel langzaam hoor, teruggedreven. Dat is natuurlijk een enorme blamage. En dat verklaart natuurlijk ook die massale bombardementen. Want daarmee kunnen ze wel een verschil maken. Maar op de grond spelen ze niet veel klaar.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Laura Staring. Staring, ze is slavist, journalist, voormalig Rusland-correspondent voor NRC en oprichter van Raam op Rusland. We komen zo te spreken over jouw tijd als correspondent in Moskou. Maar jij maakt je zorgen om iets. Om het feit dat Russen en Oekraïners die PTSS oplopen door de oorlog. Je zegt dat is een probleem dat besproken moet worden. Want in allebei de landen hebben mensen al veel voor de kiezer gehad. Er is al veel leed geweest, historisch gezien. Wat merk jij daarvan tijdens je bezoeken, tijdens je gesprekken?
Nou ja, we weten het natuurlijk uit de geschiedenis. We weten het ook van de Tweede Wereldoorlog. Hoe lang dit soort oorlogen en oorlogsmisdaden, hoe lang die doormendelen, zeg maar, in volgende generaties. Wat voor Oekraïne geldt, is dat in mijn ogen is het genocide wat Rusland pleegt. Dat betekent dat je existentie wordt bedreigd. Dat is natuurlijk fundamenteel traumatiserend. Dat is één. Het tweede is natuurlijk dat de beelden van die steden die zijn weggevaagd zijn verschrikkelijk. Die doen echt denken aan de Tweede Wereldoorlog of aan de oorlog in Tsjetsjenië of in Syrië. Dat is ongekend in Europa de laatste 70 jaar. Daarnaast zijn er gewoon. Er is onduidelijkheid natuurlijk over de hoeveelheid doden in Oekraïne. Mm-hmm. Sommige mensen roepen 100.000. En evenveel aan de Russische zijde. Ja. De Oekraïners zelf houden dat angstvallig geheim natuurlijk. Ja. Dat is
maar militair. Dat het leed enorm is, staat op zich natuurlijk. Of spreekt voor zich.
Ja.
Uit jouw tijd in Rusland. Bleek eruit dat mensen, wat jij beschrijft, die trauma's uit het verleden, het Stalinisme bij wijze van spreken, of onder het communisme, de angst en terreur die ze hebben meegemaakt, dat voelde jij nog steeds in die maatschappij?
Ja, zeker. Want in de tijd dat ik er zat, dat was dus in de Gorbatsjov-tijd, dat was zeg maar zeggen, de tijd dat het openbrak en dat er hoop was dat het een normaal land zou kunnen worden. Toen waren er allerlei mensen die voor het eerst durfden te praten over de gruwelen die ze in hun familie hadden meegemaakt. En daar ging een soort reinigende werking van uit. Als je het vergelijkt met Duitsland, dan is inderdaad die vergangenheidsbewältigung waar ze in Duitsland ook decennia over hebben gedaan. En dat is heel belangrijk om op de een of andere manier weer verder te kunnen als land en volk. En daar doen ze in Rusland dus niets aan.
Verklaart dat misschien gedeeltelijk ook de mentaliteitsverschillen die we zien tussen de Oekraïners en Russen in deze oorlog? Is dat te verklaren door het verleden van de landen?
Ja, dat is zeker te verklaren door het verleden, want de Oekraïners die liggen dichter bij Europa. En zeker het westelijke deel van Oekraïne rondom Lviv heeft deel uitgemaakt van het Habsburgse Rijk. En dus dat heeft toch een soort van meerpartijen systeem gehad. Een soort vorm van democratie. Daar is wat meer verlichting geweest. En wat betreft het oosten, wat dicht tegen Rusland aan ligt, waar de banden heel nauw zijn, daar is Poetin alle goodwill aan het verspelen, doordat hij dat oosten, omdat ze dat het eerste bezet hebben, compleet aan het kapot bombarderen is. Het verschil tussen de Russen en de Oekraïners is geworden dat de Oekraïners zich kunnen afzetten tegen Moskou. Maar tegen wie moet Moskou zich afzetten? Tegen een nog grotere tegenstander? Dat kan alleen het Westen zijn. En dat heeft een hele andere mentaliteit veroorzaakt. En daar komt nog bij dat in Oekraïne je ziet dat omdat zij bedreigd worden echt in hun overleving, dat er een enorme solidariteit is. En dat de civil society allerlei gaten die de overheid liet vallen, heeft opgevangen.
Ja. Je zei al, je zat een aantal jaren als correspondent in Moskou, was van 1987 tot 1991, de tijd dat de Sovjet-Unie uiteenviel. Toen zat Gorbatsjov er toen. Wat voor omgeving was het eigenlijk? Hoe zou je het omschrijven?
Nou, ik heb Moskou zien veranderen van een grimmige, donkere, sombere stad waar niets te eten en te drinken was en waar je nog geen restaurant binnen kon komen. Geen consumptiegoederen en niks. Via diepe armoe tot een metropool van wereldallure. Als je er nu rondloopt, het verschil is enorm. Ja,
dat werd het ondanks ook vanaf het moment dat Poetin president werd in 2000. Hij had er grote invloed op. Hij bracht welvaart in zekere zin,
zeker,
toch?
Zeker, ja. Absoluut. Hij heeft daarbij natuurlijk ook de mazzel gehad dat Yeltsin het vuile werk al had gedaan, zijn voorganger. Dus die moest die ongelooflijk ingewikkelde overgang van een centraal geleide planeconomie naar een markteconomie begeleiden. Nou, dat is op allerlei punten is dat ontzettend ontspoord. Mm-hmm. Maar Poetin kon gaan opbouwen, gesteund door de hoge olie- en gasprijzen. En daarom is hij zo populair geworden.
Ja, hij bracht welvaart, hij bracht rust, hij bracht vrede.
Ja.
Wanneer ging het mis?
Ja, ik denk dat dat een heel geleidelijk proces is geweest, waarbij Poetin teleurgesteld is geraakt in het Westen. Hè. Dus aanvankelijk was hij voor samenwerking. In de Jeltsin-tijd was er zelfs sprake van NAVO-lidmaatschap van Rusland en dat soort dingen. Nou, daar kwam allemaal niks van terecht, want de Europese Unie had ook... Rusland was een te grote brok om te verhapstukken, zeg maar. Mm-hmm. En ze voelden zich dus in de steek gelaten en buitengesloten. En toen heeft hij langzamerhand het roer gewend. En dat is in 2007, zou je kunnen zeggen, begonnen. En heeft middels een aantal militaire interventies ook laten merken dat hem dat ernst is. Maar zijn obsessiviteit met Oekraïne, dat is echt iets van de laatste paar jaren. Het is bijna een soort persoonlijke rancune.
Ja. Waar komt dat vandaan, die rancune?
Nou ja, voor een deel omdat Poetin... Rusland heeft geen positieve toekomstideologie. Die hadden ze ooit, maar die is mislukt. Dus wat Poetin doet, is hij kijkt steeds naar het verleden. En hij kijkt dus naar het Russische imperium. Hij shopt op zijn eigen onnavolgbare manier in de geschiedenis van Rusland. Haalt daaruit, pikt daaruit wat hem bevalt. En dat trekt hij naar zich toe. En een van de belangrijkste dingen daarvan is dat Belarus, Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland in zijn ogen een eenheid vormen. Een territoriale eenheid waar nooit iemand tussen mag komen.
Nee, hij houdt natuurlijk af en toe een toespraak, Poetin. Dan heeft hij het over denazificatie van Oekraïne. Dat stamt nog uit de Tweede Wereldoorlog, toch?
Ja, en dat is ongelooflijk misselijkmakend. Want er zijn in Oekraïne, net als overal elders, zijn extreemrechtse idioten. Die zijn in het parlement niet vertegenwoordigd. Dus daar wordt niet op gestemd. De president is een Jood. Dus dat hele verhaal over de denazificatie is puur voor intern gebruik. Hè, omdat voor de gemiddelde Rus die weinig weet, zijn de nazi's. De overwinning op nazi-Duitsland is het grootste wapenfeit van de Sovjet-Unie. En daar is Poetin dus heel trots op en dat draagt hij uit. En dus als je iemand besmeurt met de kreet nazi, dus de Oekraïners worden Oekronaziki genoemd, dan is dat gewoon een soort van... Alles is geoorloofd, volgens. Dat is een ontzettend smerige truc, want het heeft geen enkele basis in de werkelijkheid.
Hij heeft het ook over satanisme als hij het over het Westen heeft. Wij zijn geen nazi's.
Ja, nou ja, dat is weer een nieuwe krankzinnige wending in het verhaal. Hè. Dus ze moeten natuurlijk steeds weer iets nieuws verzinnen om de mensen te activeren of te motiveren voor die oorlog. En dit komt helemaal uit het straatje van de Russische Orthodoxe Kerk. En dat is twee handen op één buik met het regime. En de Russische Orthodoxe Kerk is antisemitisch en anti-westers en anti-LGTBI en noem maar op. En oerconservatief en eigenlijk altijd een collaboratiekerk geweest. Mm-hmm. En daar steunt Poetin op voor dit verhaal.
De recente ontwikkelingen, vanochtend hoorde het hier op BNR ook, dat Poetin de Russische wetgeving heeft aangescherpt om zijn tegenstanders dwars te zitten. Er zijn ongeveer 60 punten van informatie die niet met buitenlandse bronnen mogen worden gedeeld vanaf 1 december. Overtreders zijn dan een buitenlandse agent, moeten zich maandelijks gaan melden. Wat betekent dat voor informatie die wij nog uit Rusland krijgen?
Nou, dat is een heel groot probleem. Er is nog een probleem, wat de FSB, de geheime dienst, heeft ook vanaf 1 december een decreet uitgevaardigd dat militaire analyses niet meer mogen worden gepubliceerd. Dus met andere woorden, ook rondom de oorlog moet het net zich sluiten. En voor Rusland-experts is dat natuurlijk een groot probleem. Niet alleen zijn bijna alle onafhankelijke persbureaus en kranten naar het buitenland gevlucht. Mm-hmm. Die missen gewoon informatiebronnen. En voor hun wordt het ook voor hun informatiebronnen wordt het steeds gevaarlijker om dingen naar buiten te brengen. Dus het net sluit zich. En we gaan een beetje terug naar de Sovjet-tijd. Hè, toen mensen probeerden te snappen wat er in het Kremlin gebeurde. Aan de hand van de volgorde van de mannen met gleufhoeden op het mausoleum van Lenin bij de Oktoberparade. Nou, dat was geen fijne tijd.
Je zit achter een raam op Rusland, maar het gordijn voor het raam is dus dicht aan het gaan.
Wij merken het ook. Het wordt steeds lastiger om auteurs uit Rusland te krijgen. En dat is toch een van de belangrijkste pilaren van ons platform, zeg maar. Dat we stemmen vandaar willen laten horen.
Het is een somber beeld dat je schetst van een land dat steeds meer gesloten raakt. Geleid door een man die eigenlijk alleen maar door een inner circle van mensen, een klein groepje van mensen, wordt geïnformeerd. En dan ook nog eens niet juist. Hij krijgt positievere berichten over Oekraïne dan het daadwerkelijk is. En daar, op grond daarvan wordt een enorme oorlog gevoerd op dit moment.
Ja. Ja, dat is krankzinnig. Het is krankzinnig. En wat daar nog bij komt, is de immoraliteit van het geheel. Hè. Dus ik bedoel, voor, niet alleen bombardeert het Russische leger Oekraïnse steden en daar vallen duizenden burgerslachtoffers bij. Het leger is niet gedisciplineerd en vergrijpt zich aan vrouwen en buit. Mm-hmm. Maar ook in Rusland zelf, hè, dus de mobilisatie is een aanfluiting. Mensen worden onvoorbereid en zonder goede wapenuitrusting worden ze de loopgrave ingestuurd. En het interesseert hem niks hoeveel erbij omkomen.
De beelden hebben we gezien. Morgen gaan we daar ongetwijfeld ook over spreken trouwens. Met Niels van Woensel. Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Hij is dan te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te hoeven missen. En zometeen praat ik verder met Laura Staring. Bijvoorbeeld over de vraag of er misschien toch erge scheuren ontstaan in de steun van het Kremlin voor deze oorlog. Blijf luisteren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 deskundigen over de winter in Oekraïne. Morgen praat ik nog met Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. We hebben het over oorlogsvoering in wintertijd. Vandaag de gast Laura Staring, slavist, journalist, voormalig Rusland-correspondent voor NRC en oprichter van Raam op Rusland. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen in ieder geval met je bespreken, namelijk hoeveel steun Poetin nog heeft in het Kremlin en ja, waarom de Krim eigenlijk heilige grond is voor Rusland. Laten we met het laatste beginnen, want Gerson viel. 2 weken geleden moesten de Russen zich terugtrekken uit die stad. Het was een blamage voor de Russen. Tenminste, zo zien wij dat hier. Hoe werd dat in Rusland eigenlijk gezien?
Nou, dat werd in Rusland natuurlijk ook als een blamage gezien. Alleen probeerde de televisie dat natuurlijk te verdoezelen, he, door te zeggen dat het een tactische terugtrekking was. En dat Gerson eigenlijk helemaal niet zo belangrijk was. Het gaat de Russen inderdaad in ieder geval voornamelijk om de Krim. Dat is heilige grond, zoals je al zei. Dat heeft ermee te maken dat in 988 vorst Vladimir van de staat Kiev-Rus, het Kievse Russenrijk, op de Krim het Russisch-orthodoxe geloof omarmde en zijn bevolking tot hetzelfde dwong, zeg maar. Dat hadden ze uit Constantinopel overgenomen. Dat is de orthodoxe riten. En dat is natuurlijk zowel voor de Oekraïners als voor de Russen een soort van heilig moment. En daarom heeft Poetin wel eens gezegd dat Krim eigenlijk heilige grond is.
Is hij zo gelovig?
Absoluut niet. Ja, tenminste, ik denk dat dat puur cynisme is. Hij gebruikt dat, hè, want het past natuurlijk in het plaatje van het Russische imperium. Hè, autocratie, orthodoxie. Die pilaar heeft hij nodig. En hij gaat ook altijd braaf met kerst, met Pasen een kaarsje branden in de kerk. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat hij gelovig is.
Ja. Je had het al over dat de talkshows eigenlijk zeiden, nou, het is een tactische terugtrekking uit Gerson. Is dat dan ook het sentiment, heb je het idee, in Rusland? Wordt dat gepikt, zo'n uitleg?
Nou, wel steeds minder. Je ziet toch dat die steun voor die operatie, voor de oorlog, afneemt. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de mobilisatie die de Russen natuurlijk verschrikkelijk vinden en op grond waarvan vele tienduizenden het land hebben verlaten. Maar ze zijn. Aan de ene kant geloven ze dat wel. Wacht even, ik ben even de vraag kwijt.
Nou, de vraag is. Ja, nee, dat maakt niet uit. De vraag was over die aftocht uit Gerson.
Ja,
de talkshows deden dat voorkomen als een tactische terugtrekking.
Precies,
In hoeverre heb jij de beeld van of dat ook echt gepikt wordt, geloofd wordt, die uitleg?
Nou ja, het interessante is dat wat je ziet is dat de talkshows zelf totaal in de war zijn. He, dus de experts buitelen daar over elkaar heen. En ze zijn het helemaal niet meer met elkaar eens. Dus er zijn ook mensen die zeggen dit was een grote blunder. Die talkshows worden ook in de nek geheigd door extreemrechtse militaire blogs die heel veel lezers hebben in Rusland. En die vinden dat Poetin veel te langmoedig is. He, die willen dat er een algehele mobilisatie komt.
Dat, dus het kan eigenlijk nog erger.
Het kan nog erger, ja, precies.
Wat zou de volgende stap in escalatie kunnen zijn?
Nou, ik denk dat de Russen dat niet kunnen. Ik denk dat ze het in ieder geval op de grond niet kunnen. Het verhaal is dat er begin volgend jaar nog een grotere mobilisatie op touw gezet gaat worden. Maar de problemen met de organisatie van deze mobilisatie zijn al zo groot. En er sterven zoveel mensen dat ik me niet zo goed kan voorstellen dat ze dat gaan doen.
Hoe ziet dat eruit, een nog grotere mobilisatie?
Nou, er zijn er nu volgens de officiële cijfers zijn er 300.000 opgeroepen. En daar zouden er misschien nog 500.000 bij komen.
Ja.
Maar dat alles bij elkaar is nog steeds niet genoeg om een heel land te bezetten. Nee. Dus het is
En dan moet het er dus toch over hebben, die vrees, die eeuwige vrees, in ieder geval tijdens deze oorlog, dat er een moment zou kunnen komen dat Poetin naar kernwapens grijpt.
Ja, nou ja, kijk, we weten heel weinig van Poetin. Want hij spreekt zich wel vaak uit. Maar wat er in hem omgaat en hoe de besluitvorming daar loopt, dat is niet bekend. Maar het is natuurlijk wel zo dat voor Poetin is deze. Zou een nederlaag tegen het Oekraïense leger. Hè, dus als het leger erin zou slagen om de troepen terug te dringen naar de Russische grens, laat staan de Krim zou kunnen bevrijden. Nou, dan is dat een dermate grote afgang dat ik me niet kan voorstellen dat Poetin kan blijven zitten.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk zijn grootste angst. Nou, als het die kant op gaat, dan, ja, dan zou je kunnen zeggen dat zo'n optie voor hem weer op tafel komt. Maar het is ook bekend dat ook op de G20 in Indonesië, zelfs China en Indonesië en India, dus trouwe bondgenoten van Poetin, dat die toch hebben laten doorschemeren van dat willen we niet. Want niemand weet waar dat eindigt.
Luistert hij naar bijvoorbeeld China?
Hij zal wel moeten, want de Chinezen zijn voor hem, nu die zich door het Westen in het nauw gedreven voelt, de belangrijkste afnemers van olie en gas aan het worden. Wij beginnen dat in rap tempo af te bouwen. Dat is ook een van zijn missers. Dat heeft hij niet zien aankomen. Hij dacht dat hij ons met een gasoorlog op de knieën kon dwingen. Dat is niet gelukt. Dus hij gaat nu naar de Chinezen met de pet in de hand. En de Chinezen zijn keihard. Die zeggen oké, maar wel op onze voorwaarden en voor onze prijs.
Ja, en dat betekent geen tactisch kernwapen inzetten.
De Chinezen zijn daar voor zover bekend niet voor, want die vinden dat ongelooflijk riskant. De Chinezen willen ook zaken doen met het Westen. Die zijn ook financieel van ons afhankelijk.
Het is ergens aanlokkelijk om zo'n oorlog bijna toe te spitsen op twee personen.
Ja.
En daar doen we het geen rechten aan het leed dat er op het slagveld is of onder de bevolking. Maar als we Poetin en Zelensky toch eens vergelijken. Dan heb je aan de ene kant in Oekraïne Zelensky, buitengewoon zichtbaar, dagelijkse update, laat zich regelmatig zien op militaire basis. Terwijl Poetin zien we amper.
Ja.
Wat is de verklaring daarvoor?
Nou ja, dat zijn twee totaal verschillende mensen. Dus Zelensky, ik moet zeggen dat ik, net als veel van mijn Oekraïense vrienden, die hebben niet op hem gestemd. Die hadden er geen enkel vertrouwen in hem, omdat hij
voormalig acteur. Ja.
Kan die nou oorlog? Die kan toch geen oorlog voeren? Die zijn allemaal om. Dus iedereen staat paf van bewondering voor wat hij klaarspeelt. Hij heeft een enorm PR-gevoel. Hij heeft natuurlijk ook hele goede tekstschrijvers. Hij is onvermoeibaar. We hadden het net over de herovering van Gerson. Drie dagen daarna stond Zelensky daar de vlag te hijsen en het volkslied te zingen met een brok in zijn keel. Terwijl die stad nog heel gevaarlijk is. Overal mijnen en mogelijk ook nog snipers. Op diezelfde dag opende Poetin een kalkoenenfabriek in een buitenwijk van Moskou.
Ja.
Dat tekent het verschil. Poetin is nergens. Die is nog nooit aan het front geweest. Hij komt af en toe op een militaire basis. En dan laat hij zich voorlichten door acteurs. Hij geeft ook op cruciale momenten geen commentaar.
Is hij eigenlijk nog betrokken bij deze oorlog?
Ja, hij is zeer zeker zeer betrokken, maar hij is ook in war. Dat kan je zien. Hij had laatst een ontmoeting met soldatenmoeders. Nou, de Moscow Times had daar vandaag een uitstekend stuk over, waarin uitgelegd wordt dat dat een totaal toneelstukje was. De echte soldatenmoeders die zich georganiseerd hebben in een NGO en die Poetin ter verantwoording roepen. Die werden niet uitgenodigd. Een aantal van de mensen die daar aan tafel zaten waren gewoon acteurs die vaker in dit soort toneelstukjes spelen. De tekst van Poetin was dermate absurd. Hij zei, ja, natuurlijk, het is het ergste wat een moeder kan overkomen, dat je zoon sterft. Maar bekijk het eens van de andere kant. In Rusland sterven jaarlijks 30.000 mensen aan auto-ongelukken en 30.000 mensen aan de alcohol. Die mensen die hebben geen leven gehad, die zijn voor niks gestorven. Jullie zonen zijn helden van het vaderland. Nou, een absurdere quote kan je je bijna niet voorstellen. En dat laat gewoon zien dat die man leeft niet in de werkelijkheid. Ja. En dat is het verschil met Zelensky. Die staat met zijn poten in de blubber.
Ja. En het feit dat hij dus zo onder de radar blijft, of in een kalkoenfabriek staat, of zich niet laat zien, wat zou de verklaring daarvoor kunnen zijn?
Angst.
Voor wat?
Nou, velen zeggen dat iedereen herinnert zich die lange tafels, hè, waarin hij delegaties ontving tijdens de coronacrisis.
En dan zaten ze over 10 meter van hem vandaan.
Hij heeft zich compleet geïsoleerd. Hij was als de dood dat hij het zou krijgen. Mensen die belet bij hem vroegen moesten 2 weken in quarantaine. Ik denk dat hij paranoïde is. Hij is natuurlijk ook gewoon ontzettend bang dat iemand hem gaat omleggen. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die, zelfs in de elite, die daar denk ik heimelijk over dromen. Mm-hmm. Omdat het gewoon, hij vernietigt niet alleen de internationale betrekkingen. Hij maakt niet alleen Oekraïne met de grond gelijk. Hij vernietigt ook Rusland.
Ja. En dat doet hij allemaal nu, op dit moment, om de oorlog in Oekraïne te winnen. Lukt dat? Weet hij dan alles om te draaien? Is hij dan ook daadwerkelijk de held van Rusland, denk je?
Nou, om te beginnen denk ik niet dat het lukt.
Is hij al te geïsoleerd?
Kijk, het complete Westen wil geen zaken meer doen met die man. Dus hij heeft toch geen toekomst. Dit is sowieso het endspiel voor Poetin. Waar het eindigt, weten we niet. Hij kan eigenlijk nergens heen. Maar dat hij dit gaat overleven, het kan nog jaren duren, hoor. Dat is daarover geen misverstand. Mm-hmm. Maar het volk zal niet in opstand komen. Dat gebeurt niet in Rusland. Wat dat betreft zijn ze ook heel anders dan de Oekraïne. Mm. Maar
het is het endspiel voor Rusland.
Voor Poetin bedoel
je? Voor Poetin bedoel ik, excuus.
Ja, voor Poetin is het endspiel dat hij moet proberen te doen wat Yeltsin met hem heeft gedaan. Yeltsin heeft hem tot zijn opvolger gezalfd, onder voorwaarde dat hij Yeltsin met rust zou laten, dus niet in de gevangenis zou gooien.
Ja, daar moet hij op hopen.
En daar moet hij op hopen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Laura Staring, slavist, journalist, voormalig Rusland-correspondent van NRC en oprichter van Raam op Rusland. Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de winter in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Bob Deen over de machtsverhouding in Oost-Europa. Terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Ja, in dit programma hebben we de kettingvraag. Gisteren was mijn gast Martin Kruijf, generaal buitendienst. En hij had deze vraag voor jou.
Beste Laura, wat leuk mij alweer even te spreken. Mijn enige vraag is, wanneer dondert het bewind van Poetin in elkaar?
We hadden het al over het endspiel van Poetin. Nou, dat hangt ermee samen. Wanneer dondert het bewind in elkaar?
Beste Mart, dat is een vraag die een journalist niet kan en niet mag beantwoorden. Want het is speculatie. Als je het mij persoonlijk zou vragen, dan heb ik er ook geen antwoord op. Maar dan kan ik er wel een paar dingen noemen. Bijvoorbeeld, Poetin sterft de dood. Dat zou een reden kunnen zijn. De militaire huurlingenlegerleider Yevgeny Prigozhin pleegt een staatsgreep.
Ja.
Van de Wagner-groep. Pleegt een staatsgreep, want die is in opmars. Het Oekraïense leger wint de oorlog. Of het Russische volk komt massaal in opstand. Allemaal voorlopig nog niet heel erg waarschijnlijk.
Nee, want de steun onder de bevolking voor Poetin, hoe staat het daarmee?
Die kalft wel af. En dat heeft natuurlijk met name te maken met de mobilisatie, die buitengewoon chaotisch en akelig verloopt. En waardoor voor het eerst de oorlog echt bij de Russen thuis kwam. En dat is ook precies waarom de Oekraïners zo razend zijn. Want die zeggen, jullie zijn helemaal niet geïnteresseerd in het feit dat wij kapot gebombardeerd worden. Maar jullie zijn geïnteresseerd in lijf en goed van jullie eigen soldaten. Maar dat is natuurlijk voor de tegenvallers. En wat ik al zei, wat er op de staatstelevisie aan meningsverschillen beginnen te ontstaan. Mm-hmm. Met scherpe uitspraken over de zwakheden van het leger. En de missers van de zogenaamde speciale militaire operatie. Daardoor kalft de steun voor Poetin wel af.
Ja, maar de vraag is natuurlijk in wat voor tempo. Hoe langzaam dat gaat. We zien een oorlog die al maanden gaande is. En we horen al heel lang, de steun voor Poetin is echt niet zo breed als we denken. Maar intussen zien we niet veranderen.
Nou ja, het punt is dat de Russen kiezen altijd voor de leider. En dat is een cliché, maar dat wordt wel vaak gezegd, dat Poetin is de tsaar. En die staat eigenlijk boven de partijen. En het zijn de bojaren, dus de onderknuppels, die er een potje van maken. Dus bijvoorbeeld minister van Defensie Shoigu. Hè. Mm-hmm. Die moeten het dan ontgelden. Maar de Russen hebben eigenlijk toch een soort hoop dat er moet toch iemand zijn die de boel nog onder controle heeft.
En dan moet Poetin dat maar zijn.
Ja, en ze zijn natuurlijk als de dood, hè, dat er weer een periode ontstaat zoals de jaren 90, die overgangsperiode naar het kapitalisme. En dat was voor alle Russen een traumatische ervaring.
Ja. Het is tasten in het duister wat we doen. Want we proberen echt te achterhalen wat er speelt in een land waaruit we steeds minder informatie krijgen. Tegelijkertijd zijn er misschien ook wel parallellen met het verleden te trekken, met de tijd dat jij in Moskou zat, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Waren er toen al, voordat het ook daadwerkelijk gebeurde, voordat de Sovjet-Unie echt uiteen brokkelde, waren er toen al signalen van instabiliteit op te pikken?
Ja, zeker. Dat ging zelfs ontzettend snel. Gorbachev die heeft eigenlijk met het lanceren van die perestroika, die hervormingspolitiek, die nooit bedoeld was om de Sovjet-Unie uiteen te laten vallen, maar om het land menselijker te maken en efficiënter. Dat werd een soort vliegwiel. En 70 jaar onderdrukking klapte eigenlijk als het ware open. Het was een zweer die openbarstte. En dat is dus ook precies Gorbachev's ondergang geworden. Want die veranderingen die gingen zo snel.
Het was niet meer te houden.
Toen mensen eenmaal aan de vrijheid hadden geroken, toen konden ze niet meer in de doos krijgen.
Ja, dat ging veel sneller dan verwacht, ook in het Westen destijds, toch?
Ja, en in het Westen het Westen was hartstikke bang. Ik weet dat toen de Sovjet-Unie uiteenviel, dat is bekrachtigd door Yeltsin, Kravchuk en Shushkevich, de drie presidenten van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Toen belde Yeltsin Bush en Bush die schrok zich de pletter. Die dacht echt van, het wordt burgeroorlog, het wordt een ramp, het wordt wereldoorlog. Wat moeten we ermee? We willen dat helemaal niet. Dus nou ja, nu zien we iets vergelijkbaars. Alleen destijds was er een soort van hoop. Mm-hmm. Dat het was einde aan de terreur en de onderdrukking. En nu zien we het omgekeerde, namelijk de onderdrukking keert terug. En voor de Russen is het een ramp.
Ja. Maar maakt het iets uit, stel dat Poetin inderdaad zou verdwijnen, wordt dan alles beter in Rusland en gaan we dan hand in hand de toekomst tegemoet?
Nee, natuurlijk niet. Want om te beginnen wordt dat regime gesteund door een enorme laag bureaucraten, apparatschiks, et cetera, die vuile handen hebben gemaakt. Ik vind een van de schokkendste dingen dat van de complete top rondom Poetin, en dan heb ik het echt over de grote oligarchen en mensen zoals Kudrin van de Rekenkamer, een econoom die minister is geweest onder Yeltsin. Mm-hmm. Dat soort types. Nabiullina, dat is de directeur van de centrale bank. Die zijn hem trouw gebleven. Die steunen. Dus al snappen ze dat het voor Rusland de ondergang zal betekenen, ze durven niet op te stappen.
Nee.
Dat is, ja, die mensen zijn, die zitten daar ook als Poetin verdwenen is.
Ja. Is er dan toch, ik probeer toch op te zoeken te gaan naar een soort sprankje hoop. Het feit dat toen, in jouw tijd in de Sovjet-Unie, het Westen het niet zag aankomen dat het zo snel zou gaan. Is daar hoop uit te putten dat er misschien toch onder de radar, zonder dat wij het doorhebben, al een soort van omwenteling in gang wordt gezet in Rusland?
Nou, wat wel zo is, is dat de ervaring of de Russische geschiedenis wijst uit dat als er een regime change is, dan zijn de mensen Poetin ook zo vergeten. Dus dat ressentiment zal snel weg hebben. Maar je moet iemand hebben die deze rotzooi wil opruimen. En ik vooralsnog zie ik die persoon niet. Maar ook niet. Kijk, de Russische oppositie.
Je zit ook niet vast op dit moment.
Navalny bedoel je? Ja, nou, die zou het zeker willen. Ik weet niet of hij er fysiek nog toe in staat is, want hij ziet er beroerd uit. Maar hij is niet populair bij de complete bevolking. Nou is dat niet zo belangrijk natuurlijk, want je kunt natuurlijk iemand. Maar zijn machtsbasis is vernietigd. En de Russische oppositie, wat er nog van over is, die is het hopeloos oneens met elkaar. Ja. Dat is ook een constante in de Russische geschiedenis.
Jouw werkzame leven draait en draaide voor een groot deel om Rusland. Een land dat we nu alweer een uur aan bespreken zijn, waar een leider zit waarvan je zegt, ik heb het idee dat hij paranoïde is. Hou je van het land?
Ik haat het systeem en het regime. Ik heb er ongelooflijk veel goede vrienden en leuke mensen ontmoet. En ja, kijk, gewone Russen zijn prima. En ik heb er altijd met heel veel plezier rondgereisd. Ik zat er natuurlijk ook in een tijd dat het ongelooflijk spannend was. En dat mensen voor het eerst dachten van, nu kunnen we praten met een Westerse correspondent. Dus dat was een goudmijn. Dus ik heb er hele goede herinneringen aan. Maar wat er nu gebeurt, doet mijn afkeer enorm toenemen. Dat kan ik niet ontkennen. Ik vind het fascistisch.
Dus je bent wat dat betreft afscheid aan het nemen van de oude liefde?
Ja, nou, het is altijd een haat-liefde-verhouding geweest. Maar op dit moment is het met de liefde slecht gesteld. Ja.
We gaan de kettingvraag behandelen. Een korte, bondige vraag voor de gast van morgen. En dat is Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Wat zou je willen vragen?
Ja, ook zo'n onbeantwoordbare vraag. Namelijk, hoe kan het toch in godsnaam dat alle militaire experts in Oost en West, zowel het Russische leger als het Oekraïnse leger, totaal verkeerd hebben ingeschat?
We gaan het er morgen voorleggen. Dan ga ik jou toch ook nog als laatste een onmogelijke vraag stellen. Een toekomstvoorspelling, hoe deze oorlog gaat aflopen voor Rusland. Welk scenario het meest waarschijnlijk is?
Ik denk dat er toch op een goed moment een soort van bestand zal komen. En dat is, voor Rusland zou de beste uitkomst zijn dat ze bij wijze van spreken het territorium kunnen behouden wat ze voor 24 februari hadden. Het is een deel van de Donbass en de Krim. Maar de Oekraïners zijn zo door het lint dat ik niet denk dat ze daar makkelijk mee zullen instemmen.
En Zelensky heeft een aantal punten geformuleerd op basis van die de onderhandelingen wil aangaan. Dat er
allemaal geen sprake hele redelijke
van
punten, hoor.
Ja, maar geen sprake van de gebieden weggeven aan Rusland.
Nee, sterker nog, waar vroeger de Oekraïners, als je ze privé sprak, wel zeiden van, nou, die Krim, ja, daar moeten we misschien maar van afzien. Dat is nu niet meer aan de orde.
Het is een geen hoopvol einde. Maar
het spijt mij.
Ja, er is niks aan te doen. Dank toch voor de komst, Laura Starink. Slavist, journalist, voormalig correspondent Rusland voor de NRC en oprichter van Raam op Rusland. Dank voor de informatie over Poetin en dat wat er speelt in Oekraïne en vooral ook in Rusland zelf. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze eigen app natuurlijk, of je favoriete podcastkanaal, om geen aflevering te missen. Morgen dus mijn gast Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging, die hopelijk antwoord heeft op die vraag van Laura Starink. Hoe kan het dat we die Russen zo hebben onderschat en de Oekraïners, sorry, overschat en de Oekraïners onders? Nou, precies, je begrijpt het. Nu hier Ivan Verrips van BNR breekt het morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.